Dat was Pat Stoen van het nieuwe album van Ed Woof, Dear Fathers. Prachtig.
Dank je.
Ja, nee, de waarheid moet gezegd worden. Dat, je hebt nog wat nummers liggen, zei je. Maar heb je al ideeën voor een volgend album? Of dat solo gaat worden, of met een project of wat dan ook? Dat,
een volgend album, nou wat ik zei. Dus ik ga aanstaande het weekend weer met... Met Verploegen, Verhoeven van der Westen gaan we de studio in. En voor wat mijn eigen programma, ja, er komt zeker een vervolg op dit album. Het is te leuk en er liggen ook alweer wat stukken. Dus,
en dan schrijf je gewoon nieuwe stukken erbij.
Dan schrijf ik nieuwe stukken erbij.
En dan nog kans dat de stukken die overgebleven zijn ook op dat album komen? Of laat je dat gewoon liggen voor de live optredens?
Daar ga ik eens over nadenken.
Ja. Hoe ben ik nou benieuwd naar? Hè? Je hebt, hier staan nu een stuk of 8 stukken staan erop. En je hebt er misschien 15 geschreven of zo.
Ja, we hebben er 11 opgenomen.
11 opgenomen. Ja. Maar hoe bepaal je nou van, oké, dit gaat er wel op en dit gaat er niet op? Wat is nou het criterium?
Nou, natuurlijk is het criterium van hoe is het uiteindelijk op de plaat. Komt het de studio uit, laten we zeggen? We hebben toch maar 2 dagen om die studio om alles op te nemen. En ja, het ene gaat gewoon net iets beter dan het andere. Dus soms voel je van, nou, dit stuk. Hè? En de andere criterium is natuurlijk van, ja, past het op de plaat met de andere stukken? Dat je toch merkt van, ja, maar misschien ben ik te ver weg van. Van het concept waar we in zitten. He, dus je noemde net liedjes, compact. En dan vind ik het leuk om daar een contrast tegenover te zetten. Maar er zijn ook stukken dat ik denk, ja, maar dat is het dan eigenlijk beide niet. Het is niet het contrast wat ik nodig heb. En het is ook niet het compacte liedje, laat maar zeggen.
Ja, ja. Maar het zou dan zonde zijn als die stukken nooit meer... Nou, ik vraag het expres hierom. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga in volgende maand ga ik naar Londen, naar de Pet Shop Boys. En ze hebben op een gegeven moment een album uitgebracht, een dubbelaar, met uitsluitend nummers, B-kanten, nummers die overbleven, demo's en allemaal dat soort dingen. En daar zitten echt fantastische stukken bij. Mm-hmm. Wat gaan zij nou doen dus in Londen? Geven 5 concerten en ze spelen uitsluitend dus stukken die nooit op platen zijn terechtgekomen. Nice. Dus en demo's en B-kantjes en... Dus daarom heet het ook obscuur. Dus daarom denk ik van je hebt een criteria van dat is het net niet. Maar het zou gewoon zonde zijn als daar helemaal niks meer mee gebeurt met, met die stukken. Tenzij je zegt van het past ook niet bij een volgend album. Dat ligt te ver daarnaast.
Dat kan. Natuurlijk. Maar de stukken, we spelen ze wel live, hè?
Dus ja. Komen ze dat zei je net. Ja, want anders ben je na 3 kwartier klaar en zijn
de mensen... Ja, dat is ook zonde.
Nou, dat is, ik kan me nog herinneren. Dat was dat Everything But The Girl trad op in het congresgebouw. En dat duurde precies 27 minuten. En iedereen dacht van, wel snel pauze. Nee, het was al afgelopen.
Oh.
Nou, dat vind ik wel een beetje... Voor je, wat was het toen, 27,50 gulden, vind ik wel een beetje veel geld,
beetje
hoor.
Dan,
maar hoe lang speel jij nou concerten? Die gaat, dat neem ik aan, vanuit van ongeveer 2 keer 3 kwartier.
Ik denk, die is meestal wel standaard.
Maar, maar als je een beetje de geest hebt, dan kan zo'n tweede set bijvoorbeeld wel behoorlijk uitlopen.
Ja, zeker, ja. Of je speelt 1 set, dan is het meestal een set van uur en
anderhalf uur.
Ja. En dat kan dan uitlopen. Ja, we hadden net over Pat Metheny. Ja, die speelt echt set van 3 uur, geloof ik.
Ja, 3,5 uur is niks. Dave Matthews ook.
Ja.
De Dave Matthews Band speelt ook. Kijk de concerten maar na. 3,5 uur is niks. Ja. En dan heb je nog een voorprogramma met Bela Fleck en de Flecktones.
Oh.
Daar krijg je er dan ook nog eens bij.
Oh, ja.
En ik heb 1 nummer. Dat duurt gewoon 32 minuten. Dat is echt bizar gewoon.
Dat is bizar, ja.
Maar zolang zijn ze bij jou niet.
Nee, 32 minuten is bij mij nog niet aangetikt.
Zouden ze toch eens over moeten denken om dat te doen. Zeg, je hebt ook met een heleboel andere grote gespeeld. Hè? Maar hoe is het nou bijvoorbeeld om met een... hij is er helaas niet meer, maar een John Abercrombie of Adam Nussbaum. Hoe is het nou om met die mensen te mogen spelen?
Ja, daar heb ik alleen maar... hoe is het dan daar woorden aan te geven? Kijk, John Abercrombie, die natuurlijk, daar ben ik mee opgegroeid, laat me zeggen. Op het moment waar we het net over hadden van jazzmuziek, dat is mijn ding. Daar kom ik John Abercrombie tegen. Pat Metheny, John Abercrombie. Pat Metheny hadden we ook over. Dat zijn dan echte helden voor je in die tijden. En John was een heel bijzondere muzikant, heel bijzondere gitarist. Die ging voor die deed ook iets anders. Hè. Die ontwikkelde ook de jazzmuziek, laat maar zeggen, voor gitaar. Daar was ik heel erg door gefascineerd. Nou, en dan, ik werkte veel met Hein van der Gijn in die tijd. Het was eigenlijk net zo in mijn studententijd. Toen kwam Hein bij ons op school een clinic geven. En die... Nou, zo ontmoeten wij elkaar en hij pikte mij eruit. Hij zei, kom jij maar bij mij thuis oefenen. Nou, natuurlijk. Fantastisch, dus, Hein was toen net gestopt bij Didi Bridgewater. Hij had het gehad met het tour over de wereld. Met Chet Baker had hij natuurlijk alles gedaan. En hij wilde gewoon even terug naar zichzelf, naar de muziek. Waar doe ik het allemaal voor? Nou, daar was hij. En hij ging heel veel oefenen. En... Nou, dat vond ze natuurlijk fijn als daar een maatje was dat ze samen, dat hij samen kon oefenen. En dat had hij zo'n een pool om zich heen. Daar zat ik ook in. En daarvanuit is gegroeid. Hij had natuurlijk op een gegeven moment de band Baseline heeft hij opgericht. En daar zat John Abercrombie in. Maar die moest iedere keer overgevlogen worden. Dus een tour, dat moest een aantal concerten zijn. En op een gegeven moment was dat niet haalbaar. En dan had hij dus bedacht, nou, dan heb ik een Europese Baseline. Dus toen verving ik, om het allemaal zomaar te zeggen, John Abercrombie. En dat deden we dan samen met Hans van Oosterhout. Die ons...
Die bedoelde ik, Hans van Oosterhout.
Daar hadden we ons groot over. Is. Ja.
Ja.
En ik zal ook nooit vergeten, dat is misschien wel een grappig verhaal, dat in die tijd dat ik dan studeerde met Hein, ging we natuurlijk ook die liedjes doen, die dan met Baseline, met John Abercrombie ging toeren. En ik zal nooit vergeten dat ik op een gegeven moment een telefoontje kreeg, s'avonds laat, van Hein. Hij zegt, ja Ed, morgen zou John Abercrombie, die zou aankomen vanuit New York. We beginnen de tour en morgenavond is ons eerste concert bij Tross Session. Maar het sneeuwt in New York en waarschijnlijk kan het vliegtuig niet vertrekken. Dus kan jij morgenavond spelen met mij? Voor Tross Session. Nou, dus ja, ik was nog student, weet je wel. En dus ik schrok mij helemaal rot. Ik heb die nacht ook niet geslapen, natuurlijk alleen maar gestudeerd. Maar ik weet nog steeds niet of het nou goed of slecht was. Maar in ieder geval, uiteindelijk is het vliegtuig wel vertrokken en heeft John zelf gespeeld. Maar ik zat natuurlijk wel eerst de rij. Goed of slecht, van ik weet niet of ik het er goed vanaf had.
Heb je die opname zelf nog of niet?
Van Tross Session?
Ja?
Nee, die heb ik niet.
Nee. Nou ja, ik vraag het hierom, omdat er is zo'n jazzarchief, die zijn bezig om... Iedereen heeft tenminste even een oproep gedaan van, joh, heb je nog oude bandjes van de Sessions? Stuur het alsjeblieft op. Ik heb er ook nog een heleboel.
Wow.
En er zit echt Carl Schulz, er zit er nog bij. De Loose Session 4, weet je wel, allemaal. Die zaten allemaal, deden dan het voorprogramma, zeg maar. En dan kreeg je bijvoorbeeld Dexter Gordon of zo. Dus misschien zijn er ook nog mensen die dat concert hebben. Dat zou wel heel erg leuk zijn, inderdaad.
Zeker, ja.
En Adam Nussbaum.
Adam Nussbaum, dus om het verhaal even rond John af te maken. Dus uiteindelijk heeft Hein een initiatief genomen om twee gitaren te gebruiken. Dus dat was John en ik. Dus toen stonden we echt samen op het podium. Dus het was heel mooi om daar naartoe te groeien. Hebben we ook een album mee opgenomen. Dat heet de Guitar Album. En wat ik dan heel grappig vond is, op een gegeven moment, Hein had natuurlijk wel in de gaten dat ik gefascineerd was door John. Dus op een gegeven moment zegt hij, Ed, neem jij John mee naar huis? Dus ik kwam met John in de auto. Dat is natuurlijk geweldig. Dus we hebben gepraat en over muziek. Maar ik kom thuis. En ik dacht, nou, dit is John. Kom weer bij mij thuis. En ik zei, John weer wat eten? Hij zegt, nou, I'm just so tired. En hij is op de bank in slaap gevallen. En we hebben wakker gemaakt voor het concert. En dat was het eigenlijk.
Nou, een beetje tegenvallen.
Dat was een beetje tegenvallen, ja. Maar goed, we hebben natuurlijk wel een aantal concerten gedaan. Dat was een hele mooie tijd. En toen is hij helaas overleden. En omdat ik zo'n fan van hem was, heb ik dus een album gemaakt. Of wilde ik concerten gaan doen in Remembering John Abercrombie. En daar heb ik dan Hein weer voor benaderd. En Adam Nussbaum, want die speelde ook heel veel met hem. En dan met Adam Nussbaum spelen. Ja, dat is ook een grootheid.
Ja.
Ook ja, met Michael Brecker, met wie heeft hij allemaal.
Ja, ik had toen. Het was ook een leuk verhaal van mijn kant over Adam Nussbaum. Ja. Ik speelde met Randy Brecker in Paradox.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment de bel gaat. Bart zegt, doe jij even open? Ik zeg, ja, dat is goed. En er staat een klein mannetje voor mijn neus.
Ja.
Hi, I'm Adam Nussbaum.
Ja.
Ik kom even de drumstel controleren. Ik dacht van, jezus, Adam Nussbaum. Ja, dat sta je echt zo, waanzinnig.
Ja.
Weet je wel. En Barto zegt van, och jezus, hij zegt, ja, ik heb nog wel een drumstel, maar die staat in de bezemkast. Nou, het is helemaal onder het stoffende spinnenwebben. Nee. En hij zegt, jeetje, dat gaat een drama worden. Dus nou, Adam, die pakt dat uit, die veegt er wat af en die tikt daar zo een beetje wat op. En nu gaat even een snaar aan de... Oh, zegt hij, is goed hoor, kan ik morgenavond al spelen.
Oh, leuk. Ja, precies.
Ik heb het ook met Louis van Dijk meegemaakt. Die piano die er stond, dat was redelijk oud, maar was gestemd. En ik had daarvoor iemand gehad en die heeft al die, met piano kan je al die delen eraf halen, weet je wel, zodat je alleen het karkas overhoudt. En het was nog niet goed en niks was er goed aan. En ik denk, oh god, ja, daar komt Louis van Dijk spelen. Ja, wat moet die er wel niet van vinden? Nou, en die speelt een riedeltje. Hij zegt, goed hoor, niks mee gaan doen. Ja. Weet je, en dat is toch het verschil tussen de wat oudere gevestigde muzikanten dan de jonge honden, zeg maar. Die vragen dingen die eigenlijk helemaal niet kunnen. Ja. En Adam vond het prima, die haalde gewoon dat stof weg. En die tikte er, ja jongens, goed joh, doe maar.
Ja, Adam is een New Yorker. Dat is taf en die gaat. En dat is een heerlijke energie.
Fantastische drummer. Ja, ik vind het, ik hou er wel van hoor. Maar goed, je hebt het niet altijd voor het zeggen. Ik ga gewoon nog een nummer draaien voordat we weer verder gaan kletsen. Want we hebben natuurlijk... Ik ga dadelijk ook nog dat Family Ride deel 1 draaien. Want Stravinsky is natuurlijk fantastisch. Ja. En dat, doe jij dat vaker trouwens, dat je klassieke elementen in je muziek verwerkt?
Soms bewust, soms niet. Ik luister ontzettend graag naar klassieke muziek.
Ja.
En soms blijft er iets hangen en dan sluipt het erin. Of soms doe ik, nou, dit is vrij bewust.
Maar het is niet zo dat je zegt van, nou, je hoort een bepaald klassiek stuk, het maakt niet uit wat. Dat je zegt, ja, dit is zo catchy, dat wil ik eigenlijk gewoon verwerken in een song.
Nee.
Nee, dat heb je niet. Het is echt het enige wat je bewust verwerkt hebt, Stravinsky. Nee,
ja, precies. Dus ik heb wat Rachmaninov heb ik wel eens ergens ingepropt, maar jij gaat het niet herkennen.
Nee, maar, precies. Nee, maar ik kan me voorstellen dat als je een bepaald klassiek stuk hoort, dat je daar zo weg van bent. Dat je zegt van daar moet ik toch eens wat mee doen om in ieder geval.
Ja. Nee, sorry, dat is.
En dan bedoel ik niet het letterlijk overnemen, zoals bijvoorbeeld Jacques Lussier deed met Satie bijvoorbeeld, heel mooi. Ja. Of Exception deed dat ook natuurlijk.
Ja.
Maar dat was gewoon dan een versnelde uitgave van bijvoorbeeld Vijfde van Beethoven of zo.
Ja.
Dus dat, of Knotje van Satie. Ja. Trouwens, waanzinnige componist. Wow. Maar wie ook een hele mooie componist is, een hele fantastische componist, en hij zit gelukkig hier bij mij aan tafel, is Ed Verhoef. En van dat fantastische album Dear Fathers ga ik nu laten horen What Do I Know? Do I Know van het album Dear Fathers van Ed Verhoef. En hij zit hier nog steeds in de studio. Hij is hier niet meer weg te slaan. Hij vindt het zo gezellig.
Het is gezellig.
Ja, leuk hè? Ja, de tijd. En met de tijd gaat wel snel als het gezellig is. Hè? Dit album heb je. Oh, jouw volgende album. Ga je dan ook weer met dezelfde mensen opnemen? Of heb je
nu... wel, ja.
Ja, toch wel? Je hebt niet zoiets van, nee, ik ga nou wat anders doen. Gaan we helemaal wisselen van bezetting.
Nee, nou in deze sfeer, vinden dat is dit de beste band.
Ja, die, dat denk ik ook.
Momenteel, ja.
Zou zonde zijn als je daar andere mensen voor zou.
Ja.
Want dan moet je toch weer... Kijk, op een gegeven moment ben je dus ook op elkaar ingespeeld.
Absoluut.
En je hoeft elkaar niks meer te vertellen. Dat je, ja. Soms hoef je niet even te cueën. Je weet precies wat er gaat gebeuren.
Dat is zo heerlijk ja. Als dat lukt.
Ja. Heb je wel eens met een band gespeeld waar je meer stond te cueën dan stond te spelen?
Nee, niet
zonder namen te noemen hoor.
Niet onder mijn eigen naam, niet in mijn eigen band. Ja, natuurlijk kom je in situaties, maar ik heb nu geen voorbeeld dat je af en toe...
Nee, dat hoeft ook niet. Nee, maar ik zeg altijd, je moet geen namen noemen. Maar ik kan me voorstellen dat je wel eens iets hebt gedaan dat je denkt van... Jeetje man, ik sta meer te cueën dan dat ik überhaupt noten kan spelen. Dat is echt, er is niet doorheen te komen.
Ja, af en toe is het zwaar. Nee, dat heb ik gelukkig niet vaak.
Nee. Ja. Maar jij speelt ook wel eens in het Metropoolorkest.
Nou, wel eens. Ik zei het net inderdaad. Na lange tijd, ik heb het lang niet gedaan, mocht ik invallen inderdaad.
En zeggen ze dan niet van, nou Ed, dat gaan we vaker doen. Of kom jij hier maar een beetje vaster zitten?
Ja, dat...
Nou.
Nee, dat hebben ze nog niet gezegd.
Sorry nou, jongens van het Metropool, even goed luisteren. Hè?
Ja, nee, je mist wat. Wat een orkest is dat, wat een plezier is dat.
Ja. Ik vind overigens wel dat ze, ik heb het er toen al wel eens met Robert Zomer over gehad, dat het meer de focus wordt gelegd op de meer commerciëlere muziek, meer moderne muziek. Er wordt steeds minder echt jazz gespeeld, vind ik. Maar... Dat is een persoonlijke mening.
Ja, nou, ze staan ook in de survival mode natuurlijk. Het is natuurlijk een groot orkest.
Ja, uiteraard. Dus dat begrijp ik wel.
Maar ze doen, ja, dus ik had net dat... wat ik mocht doen, was het programma 80 jaar bestaan van het Metropool.
Oh ja, leuk.
Het album
ja.
Arakatak, dat hadden ze opgenomen tijdens corona.
En dat is pas uitgekomen volgens mij.
Ja, dat is precies. Die albumreleases heb ik dus gespeeld, laten we zeggen. Dat is prachtige muziek met grote componisten. Hebben ze daarvoor uitgenodigd. En verleden week stonden ze met Marcus Miller.
Ja, nou dat is alweer... dat is weer
dus
goed.
Dus dat doen ze ook, ja.
Ja, maar dat is een hele grote naam natuurlijk. Ik bedoel, ik heb ook wel eens... En dan zei Robert ook, ik wil het wel doen. En zeg maar, krijgen we het vol, weet je. En dat is toch tegenwoordig, maar dat geldt voor alle bands. Ja. En ook theaters. Probeer maar eens wat te slijten. En ik heb er één keer wat. En dat was een bezettingsgraad van 95,6%. Dat was niet genoeg. Moest 100 zijn. Ja, bizar is dat. Dat merk je steeds meer. Probeer Ronnie Scott maar eens binnen te komen. Ja. Het moet uitverkocht zijn, anders heb je een probleem.
Dat is...
En dat zie je steeds meer, hè? Dat er toch meer op safe wordt gespeeld.
Dat is absoluut aan de hand, John. Ja, helaas. Ja.
Even heel wat anders tussendoor. Mag wel, hè? Hoe is de samenwerking met Boudewijn Lucas en Lucas van Merwijk tot stand gekomen?
Wat anders, ja.
Ja, dan moet ik toch... Ik bedoel, ik heb die lijst gezien. Nou, jullie doen nog wel wat concerten, hè? Dat is echt bizar, veel. Ik wist niet eens dat er zoveel zalen waren in Nederland.
Ja.
Nee, dat is onzin, maar dat is echt een bizarre grote lijst.
Ja.
Maar hoe is dat ooit tot stand gekomen?
Nou, dat is ook best wel weer een lang verhaal, want we kennen elkaar
ook best ga je gang. We hebben nog ruim een half uur, dus...
Hoe is dat tot stand gekomen? Lang geleden, ik speel heel lang met Lucas en Boudewijn. En Lucas die belde mij ooit eens op, dat is lang geleden, voor een tour met Ramses Shaffi nog. Wat geweldig was, ik vond het leuk, geweldig om met Ramses te spelen, maar net zo geweldig om met Lucas te spelen, een geweldige drummer.
Ja.
Daarvanuit zijn we ook een radioprogramma ingedoken. Dat werd dan samen, dat heet het programma Podium. En dat werd toen vernieuwd. Toen heette dat nog vernieuwing. Dus toen moest er een andere band komen. Dat was een band en er moest een andere band komen. En Jeroen van Merwijk ging het programmeren. Ja, Jeroen is natuurlijk de broer van Lucas. En die zei, dat moet mijn broer doen. Want om wie die is, wat die kan. Dus Lucas heeft toen een band samengesteld. Dat was met Boudewijn en ikzelf. En toen de tijd was het Diederik van Vleuten op toetsen. Die nog helemaal niet bekend was als cabaretier. Dat programma hebben we een aantal jaren mogen doen. Diederik die was inmiddels, die ging steeds meer cabaret doen. Dus die verdween een beetje uit de zicht. Er kwamen andere pianisten en dat programma is uiteindelijk opgeheven. Helaas. Daar begeleiden we allerlei Nederlandse artiesten eigenlijk. Dat was dus Joep van het Hek, Paul van Vliet. We hadden nog Job Schuring, hadden we het net over. Ja, noem ze allemaal maar op, ze kwamen allemaal voorbij. Dat was één keer in de maand. Nu, Lucas, die doe ik af en toe projecten mee, zo door de jaren. We zien elkaar niet vaak, maar af en toe doen we projecten. En we hadden het laatste project wat we samen hadden gedaan, was in 2015. En dan op een gegeven moment ga ik Lucas missen. Dus ik bel hem een tijdje geleden op van Lucas, we moeten weer eens een keer iets samen doen. Dat lijkt me leuk. Nou, dat was een heel leuk telefoongesprek. Hij ging onmiddellijk, Lucas gaat onmiddellijk aan. Van, En die kwam, laten we weer met Boudewijn, laten we iets gaan doen. Nou, dus dat was eigenlijk vrij snel besloten. Maar wat gaan we dan doen? Dat was eigenlijk nog... Ik was eigenlijk net met mijn eigen band bezig. Dus het kon niet hetzelfde zijn. Nou, het moest echt wel iets anders zijn. En toen kwam Lucas met het idee... Ja, we gaan een Nederlands muzikaal erfgoed doen.
Dat wilde ik vragen. Hoe is dat nou? Hoe kom je erop om met een trio Nederlandstalig erfgoed te gaan spelen?
Bizar. Dat is ook wel typisch Lucas. Die heeft van dat soort... obscure ideeën, maar eigenlijk ontzettend leuk. En toen hij dat zei, dacht ik, wacht even. Waar we het net over hadden, dan kan ik ook eigenwijs zijn. Nou, weet ik niet of we dit willen doen. Maar hij wist mij echt overtuigen. En hij zei, het idee was eigenlijk simpel. We zijn allemaal docenten aan het conservatorium. Lucas nu net niet meer, is net gepensioneerd. Vervroegd pensioen. Ik geef nog les. En... hij zei, ik zeg altijd tegen mijn leerlingen van ja, je moet jezelf ook bijzonder maken. En ja, je roots waar je vandaan komt, is heel belangrijk. Hè? Dus dat breng je mee. Je kan wel heel goed muziek, waar we het net een beetje over hadden. Ja, je kan heel goed je instrument bespelen, maar er is altijd meer aan de hand. Nou, en dat zit in je. Dat is je persoonlijkheid. Dat krijg je mee, je cultuur. Dus hij zegt tegen zijn studenten van, weet ik veel, uit India of uit Brazilië of waar vandaan ook. Ja, jazzmuziek is prachtig, maar misschien kan je het combineren met waar je vandaan komt. En dan zeg ik, maar zelf deed ik dat nooit. Want wat is Nederlands muzikaal cultuur? Toen is hij dat eens gaan onderzoeken voor zichzelf. En toen kwam hij dus met het idee van, ja, maar misschien is het toch wel het onderzoeken waard. En toen kwam hij met een lijst met liedjes, zo een Spotify-lijst al aangemaakt. En luisteren en soms denk ik, nou deze echt niet. En soms hoor ik ook liedjes, denk ik, ja, maar die ken ik wel. Waar we het net over hadden, toen ik begon te spelen en die radio en die cassettebandjes zat te maken. Dat zijn liedjes die zitten heel erg in mijn DNA. Meer dan ik eigenlijk toe wilde geven. En dat zijn eigenlijk mooie liedjes. Ik had er iets mee met de tekst. Of ik had iets mee van, wat zit het goed in elkaar. En ja, Golden Earring, ja, dat vond ik echt top. Weet je wel, rockmuziek, ja, dat ging ik helemaal op aan in die tijd. Dus zo hebben we een selectie gemaakt. Nou, Ramses Shaffer, ja, dat noemde ik net al. Van, die heeft natuurlijk ook, daar heb ik mee gewerkt. Van, jeetje, wat zijn dat eigenlijk mooie liedjes.
Jules de Korte.
Jules de Korte.
Niet vergeten.
Jeetje. Ja,
over erfgoed gesproken.
Ja, precies. Dus aan de slag met die liedjes, ja, en dan gaan we dat als jazz trio, wat dat dan ook mogen zijn, pakken we dat aan. Dus er wordt inderdaad niet gezongen, maar we vertalen dat instrumentaal. En wat ontzettend leuk is, John, is dat het publiek er, wat doen we, wat je in jazzmuziek, als ik dat zo kan zeggen, geïmproviseerde muziek doet, instrumentale muziek, is we spelen het thema. Dan gaan we er iets mee doen. En dan wel of niet komen we terug bij het thema. Nou ja, we hebben natuurlijk vele vormen, maar dat is de meest reguliere vorm. En mensen hebben dat ervaren dat niet zozeer als een jazzconcert, omdat ze heel veel herkenning hebben bij het luisteren. Dus mensen gaan soms meezingen.
Dat wilde ik net zeggen. Ja. Zijn er mensen die gewoon spontaan in zingen uitbarsten of in neuren als ze de tekst
klopt,
niet kennen?
Ja, ja.
Is dat niet bizar?
Dat is bizar. Dat is absoluut bizar. Dat hadden we helemaal niet vooraf voorzien.
Denk je dat dat ook het succes is van Kaaskop? Dat je dus Je speelt een thema, de mensen herkennen dat, zingen mee, neuren je mee. Dan ga je wat mee doen, kom je weer terug. En dan vallen ze weer in natuurlijk, het koor wat er allemaal zit.
Ja.
Denk je dat dat het grote succes is?
Ja, ik denk zeker dat dat een grote rol meespeelt, ja. Laatst speelden we in Amsterdam en toen zeiden ze, ja, we programmeren nooit jazzmuziek. Maar deze willen we wel doen. Dus de blijkbaar raakt het aan iets.
Ja, het is natuurlijk iets nieuws. Het is volgens mij nog nooit eerder gedaan op die manier.
Dat durf ik niet te zeggen.
Het Nederlandse erfgoed.
Ja.
Normaal van 5 tot 6 draai ik. We hebben het over erfgoed. Het Nederlandse en Vlaamse betere lied.
Ja.
Dus geen tsunami aan après-ski-artiesten of een bonte stoet van volkszangers. Want dat vind ik nou niet daartoe behoren. Maar ja, net wat je zegt, Jules de Korte en zo. Ja,
ja.
Dat is meteen dat mensen dat kan ik. Dan ga ik er even mee zingen. Of Shaffi natuurlijk. Ja. Een van de allergrootste, wat mij betreft.
Ja, zeker.
Ja, ik denk, ik vraag me inderdaad af. Want als je die speellijsten van jullie ziet, dat is echt bizar groot.
Ja.
Dat is echt... en er is ook... net wat je zegt, dan zeggen ze van ja, maar normaal doen we geen jazz, maar dit gaan we wel doen.
Ja.
Dus het wordt niet zo als jazz zodanig gezien.
Klopt, ja.
Ondanks dat het eigenlijk gewoon een jazz trio is natuurlijk.
Ja. En daar maken we hele bijzondere dingen mee. Dus ik wou nog even zeggen, want in het begin, het moest er ook in schakelen, want we hadden dit niet voorzien. Dus bijvoorbeeld, ik zou wel eens willen weten van Jules de Korte. Ik had een mooi gitaarintro. In het begin was het nog een gitaarintro. Had ik bedacht. Dus ik zet in op mijn beste. Ga zitten en ik ga mijn intro spelen van. Ik zou wel eens willen weten. En de mensen gaan meezingen. En in het begin dacht ik: hey, hou je mond, ik ben bezig hier. Maar toen ben ik het gaan omarmen. Van nee, maar dit is geweldig eigenlijk wat hier gebeurt.
Ja, dus je schakelt dan om en je weet van oké, ik ga dit intro. Speel je dan bewust ook het intro op een manier waarvan je 100% zeker weet, nou moeten ze allemaal meezingen? In het begin niet misschien, maar...
Je moet eerlijk bekennen. De eerste paar keer deed ik het intro. Nu is het een basintro geworden. Dus ik heb die verantwoordelijkheid niet meer.
Dat is jammer.
Ja.
je zingt makkelijker mee met een gitaar dan met een bas, denk ik.
Ja, nou, en bij Boudewijn kan dat ook heel goed, hoor.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Dus het is niet zozeer bij het intro, maar... Kijk, soms is de melodie duidelijk, maar soms ook niet. En dan ontstaat er een gemurmel in het publiek van... Ja, ik herken het wel, wat is dit ook alweer? Dat is ontzettend leuk, wat er gebeurt. En ja, en zing maar mee. Zeker.
Maar is het nou niet zo dat het inmiddels een soort meezingconcert geworden is?
Nee,
toch weer niet?
Nee, dat gelukkig niet. Nee.
Ja, ik kan me zo voorstellen als je natuurlijk allemaal van die... zeg maar bekende klassiekers erin gooit, dat mensen zeggen, ja, maar daar moet je naartoe, dus lekker meezingen, joh, de hele avond Nederlandstalig. Maar dat is leuk.
Nee, maar dan wordt het een soort karaoke.
Nou ja, karaoke, nee, dat denk ik niet, maar gewoon een sing-along, als het ware.
Ja, nee, het zit erin, maar het zit op een ander niveau. Het zit net van, weet je, je herkent het nummer, je kan er zo lekker bij weg. Sommige mensen hebben daar eigen herinneringen aan. We spelen ook een liedje van Doe Maar. Nou, wat er dan gebeurt in de zaal, dat is grappig natuurlijk.
Welke speel je van Doe Maar?
Ik kan niet op de titel komen. 32 jaar. Nee, sinds een dag of twee.
Sinds een dag of twee. Is dat niet...
Nee, nou 32 jaar of...
Ja. Nee, sinds een dag of twee is dat. Ja, ja. Ja, misschien dat ze ook 32 jaar, hoor. Ik ken ze niet allemaal van Doe Maar.
Het is hetzelfde lied, maar...
Oh, is dat ook... Ja, sinds een dag of twee. Het zou best kunnen.
Sinds een dag of twee...
Hè? 32 jaar, zoiets gaat het dan. Ja. Maar is dat niet heel bizar? Ja, het lijkt mij zoiets. Maar als uitvoerende, je wil dan, ze zingen mee en dan wil je eigenlijk het intermezzo gaan spelen. Maar ja, daar kom je misschien niet eens naartoe, omdat die mensen zo uit de panty gaan vanwege dat meezingen wat ze gaan doen.
Wat ik zou willen zeggen hier is, kom vooral luisteren. Want het
ik ga dat zeker een keer doen, ja. Ik ga dat zeker een keer doen. Ja. Ik zal eens naar de lijst kijken. Volgens mij is er vast nog wel ergens een datum waar ik ook naartoe kan.
Leuk. Ja.
Ja, fantastisch. Ja, ik vind het. Ik vond het heel bizar toen ik dat las. Ik denk, ja, je verzint het maar, zeg.
Ja.
Je zit een jazz trio meer en je gaat als intro, ga je, ik zou wel eens willen weten spelen. Nou, die hele zaal gaat natuurlijk uit de stekker. Dat niet anders. Ja, heerlijk, zeg.
Zal ik er nog iets over zeggen? Of
ja, tuurlijk. Ja, nee. Ik vind het heerlijk. Ja.
Nee, maar het wordt nog bizarder. Want we zijn met dit programma 3 weken hebben door China getoerd. Kijken wat daar gebeurt. Dan kom je natuurlijk een heel ander ding tegen. Maar We hebben wel hetzelfde concept bij twee liedjes toegepast van Chinese liedjes.
Ja.
Dus dan hebben we uit onze omgeving Chinezen gevraagd van nou, wat is nou, hè, dit is ons context. Geef ze wat advies. Dan hebben we twee liedjes uitgezocht. Dus dan, dat werkte dus daar ook. Mensen gaan ook. Ja, die herkenning is heel erg leuk.
Hoe kom je nou in China terecht? Ik bedoel, want die hebben toch volgens mij niet zoveel affiniteit met Nederlandstalig. Maar ik kan me vergissen.
Nee, dat is ook niet op de inhoud geboekt. Dat is puur op muziek. Die band, die willen we hebben. Of
wat leuk.
Die beat aan. Ja.
En zeker als je dan nog twee nummers neemt die ze kennen.
Ja,
dan, dan is terugkeer gegarandeerd zo'n beetje,
ja,
denk ik.
Dat zou geweldig zijn. Ja.
Fantastisch. Ja, ik vind het echt waanzinnig. Ik kom zeker een keer luisteren. Ik moet eerlijk zeggen, dat heb je wel eens vaker. Maar dat zou je ook hebben. Je kent de naam van iets.
Ja.
Ik had het toen met Dave Matthews. Ik kwam iedere keer Dave Matthews tegen. Ik had er nog nooit van gehoord.
Ja.
En dan denk ik, nou, ik werd er zo mee doodgegooid via allerlei kanalen. Ik denk, nou, ik zal maar eens luisteren.
Oh ja.
Ja, waanzinnig. Waanzinnig. Ja, weet je, dat, en dan ben je meteen verkocht. Dan denk je, onder welke steen heb ik gelegen dat ik dit niet... Maar dat zal misschien met dit van jullie ook zijn. Het lijkt me fantastisch toen ik dat las. Ik denk, ja, dit is uniek. Dat is nog nooit gedaan, volgens mij. we hebben hem al Family Ride Part 2 gedraaid.
Ja.
Maar dan ga ik ook nog eens een keer deel 1 draaien. Ja, want ik ben wel benieuwd naar het... Ik had het al beluisterd hoor, maar voor de luisteraar en de kijker natuurlijk, want die zijn er ook. Je ziet ons nog steeds in beeld. Mm-hmm. Het klassieke gedeelte vind ik altijd leuk als dat verwerkt wordt. Dus we gaan Family Ride Part 1 draaien. Dit gaat natuurlijk over in deel 2, maar die hebben we al gedraaid. Ik wil hem nog wel een keer draaien, maar dat is een beetje zonde van de tijd, nietwaar? Nee, dit was Family Ride Part 1, gebaseerd op...
Ja, op Stravinsky's...
Stravinsky.
Ja, Ride of Spring.
Ja. En heb jij nooit het idee gehad om bijvoorbeeld eens gewoon een heel klassiek stuk te gaan bewerken? En dat uit te gaan voeren of op te nemen?
Nee, ik denk niet. Ik weet niet of ik dat kan. Dus, ja, ik ben klassiek gitaar of jazzgitaar, dat is echt wel een groot verschil.
Dat zit een heel groot verschil.
Dus
ja,
je moet het dan echt bewerken. Dus ja, ik kom nooit verder dan elementen eruit halen. Maar ja, misschien ga ik het nog wel eens doen. Ja, ik ben gek op strijkkwartetten misschien.
Ja, dat draai ik ook regelmatig, strijkkwartetten. Heerlijk.
Zou ik nog wel eens willen. Dat zou ik dan misschien nog eerder
doen. Of gewoon eens een keer wat opnemen met een strijkkwartet. Dat is natuurlijk ook waanzinnig. Ja.
Dat heb ik gedaan, hè, met,
dat heb je al, ja.
Met Paul Burner duo. Met Paul Burner had ik een duo en we wilden iets doen, maar daar moest iets bij. Want ik vond een duo zo'n duo. Maar als je er iets bij doet, ja, dan wordt het een trio of iets anders.
Dus ja.
Uiteindelijk kwamen we uit op een strijkkwartet. En dat heb ik met Dudok strijkkwartet. Dat is prachtig, weet je, wat een kwartet is dat.
Hmm. Ja. Maar als jullie met z'n drieën spelen... Nou, ja, een hele gekke vraag, maar dan kom je ook met z'n drieën. Kijk, je had vroeger namelijk het trio Corwitjes. En die kwamen of met z'n tweeën, of met z'n zes, of met z'n vijf. Maar nooit met z'n drieën. Dat vond ik altijd zo
bijzonder.
Ja, dat vond ik heel bijzonder. Ja, altijd was oh ja, het zijn er nu vier. Nee, het zijn er zes. Nee, het zijn er maar twee. Nou, en drie? Nee, drieën, dat deden ze dus niet, ja. Maar het heette wel zo. Vond ik fantastisch.
Dat is wel een
goeie, ja. Hey, hele andere vraag.
Ja.
Met wie zou jij nou op het podium willen staan? Ooit.
Jeetje.
Wat is nou jouw grote wens van... Nou, met die en met die of met die groep of met die artiest... Daar zal ik nou zo dolgraag mee willen spelen. Gaan we er even vanuit dat het gewoon mogelijk is. Hè? Hoe groot iemand dat is, dat maakt niet zoveel uit.
Ja. Ik bedoel, mijn helden, dat is toch een beetje waar het op uitkomt. Dus als het ook nog eens met Herbie op het podium mag staan, Herbie Hancock, dan zou ik dat zomaar geweldig vinden.
Ja.
Natuurlijk. Ja, nou, Wayne is helaas net overleden. Dat vind ik ook echt een gigant. Dus dat. Jack de Jonette, ook overleden.
Ja,
trouwens.
Ook. Ja, dat zijn allemaal grootheden die helaas niet meer onder
zijn. Nee, precies. Maar. Het is allemaal net, hè. Maar ja.
Het wordt steeds moeilijker natuurlijk, hè.
Ja.
De echte grote jazzhelden.
Gonzalo Rubalcaba, dat vind ik ook zo'n gigantische
man.
Die kan alles.
Ja, klopt.
Doet
klopt.
Het ook allemaal, maar kan ook helemaal niks spelen. Dat vind ik zo'n...
Ja.
Bijzonder.
Ja. Jij geeft ook les.
Ja.
Conservatorium. Heel weer wat anders.
Ja.
Heb jij nou niet wel eens twee dingen... Dat jij een leerling hebt waarvan je denkt van... Ja, hier kan ik nog wel 3600 uur aan besteden, maar dit gaat nooit werken.
Kijk, uiteindelijk werkt het altijd. Maar het gaat over verwachtingen. We hoeven niet allemaal...
Ik heb wel een gitaar staan, maar ik kan geen gitaar spelen. En waarom niet? Ik kan mijn hand niet recht krijgen. Kijk, dwarsfluit speelde ik ook altijd zo.
Oh, ja.
En toen zei ze ook altijd, je hebt je handen helemaal niet goed. Ik zeg, maar kan niet anders. Kijk, je moet een bepaalde bocht, moet je hand erop. En dat krijg ik niet voor elkaar. Dus ik zou dan zo spelen.
Ja.
Nou, dan ben ik benieuwd of jij mij zover kan krijgen om nog wat te leren. Maar nee, het gaat wel om verwachtingen. Maar ik kan me voorstellen, soms is het gewoon water naar de zee dragen natuurlijk. Als je bepaalde kinderen of ouderen al hebt waarvan je denkt, ja joh, met al de beste wil van de wereld, het is gewoon zonde.
Maar heb je het nu over, kijk, mijn studenten?
Nee, leerlingen.
Conservatorium?
Ja, maar ik weet niet of je ook privéles geeft.
Nee,
alleen conservatorium.
Ja.
En heb jij ook wel eens op het conservatorium een leerling gehad waarvan je zegt van... Dit is al zover. Eigenlijk ben je het conservatorium al voorbij. Je kan je vrij weinig bijbrengen.
Ja, dat kom ik wel eens tegen, ja. Maar dan gelukkig gaat het niet alleen om mij. Het gaat ook over het conservatorium. Het gaat over wat daar verder op zo'n school gebeurt. Hè. Dus veel samenspelen, je medestudenten, andere docenten zeggen iets. De stad waar je in zit. En dan als ik dan... Een paar dingen daaraan mag toevoegen, dan ben ik blij.
Heb jij wel eens een leerling gehad die na de hand heel groot is geworden?
Nou ja, ik mag blij zeggen, gelukkig zeggen dat dat ik op een paar studenten echt heel trots ben. Ja, hoe die het momenteel doen, ja zeker. Ja.
Namen? Of noem je die niet? Nee, dat hoeft niet hoor, maar...
Nou ja, er zijn er vele, maar wat ik nog altijd leuk vind, maar dat is daar heb ik een kleine bijdrage aan. Want toen ik les ging geven, kwam ik hem tegen in het derde jaar. Dus ik heb maar 2 jaar les mogen geven. Dat is Jeroen Hol, die is bij ons afgestudeerd. Dat is natuurlijk een grote Tim Langendijk, is natuurlijk momenteel ontzettend goed bezig. Doet prachtige projecten, doet ook veel Metropool. Heeft allerlei, ook met helaas weer een duo-album opgenomen met Marcel Cerise, doet hele mooie dingen. En Bert Kools, dat is een Belgische gitarist. Daar woont hij ook. Die doet fantastische dingen. Ja, nee, zeker. Er is net weer 1 afgestudeerd. Die Peperzak. Prijzen gewonnen. Staat ook binnenkort een groot festival in Den Bosch. Heeft zijn Lantarenvenster. Heeft hij zijn albumpresentatie. Hou die naam maar in de gaten. Die gaat ook hartstikke goed. Ja, dat is zeker.
Nou, als hij bekender wordt, komt hij vanzelf hier aan schuiven.
Ja, zeker.
Dat moet ook, hè? Ja, dat vind ik wel. Hey, ik heb nog een heel klein dingetje, maar ik wil het toch draaien. Drum Thing, dat is alleen maar... Hoe is dat nou tot stand gekomen?
Ja, dat is een goede vraag. Want dat is inderdaad waar ik eerder over zei. Van Joran brengt meer dan alleen een goede groove.
Ja.
En ook in zijn eigen projecten. Hij heeft natuurlijk de Group of Friends, heeft hij. Dat gaat echt ook over... Alle muzici. Het gaat helemaal niet alleen over Joran. Hij geeft ook heel veel ruimte aan zijn medemuzici. En hij werkt ook veel met zijn zus die danst daarbij. Het Uur van de Wolf is een documentaire over Joran gemaakt. En dat zat ik te kijken. En toen zag ik ook van wat ik al had gehoord eigenlijk. Maar daarin zag ik het bevestigd. Hij is gewoon met zoveel meer bezig dan alleen maar goed drummen. En dat wat die groove, dat ik weet niet hoe als ik daar een naam aan moet geven, dat oerding. Dat is waardoor je beweegt of toch wordt. Dat wilde ik op het album. Daar wilde ik ruimte aan geven. Dus ik heb hem gewoon gevraagd, Joran, speel eens even.
Ga eens even los. Doe gek.
Het zou eigenlijk alleen maar drums worden. En toen heb ik toch. Hij heeft 5 minuten ingespeeld. En heb ik daar een apart stuk van genomen. En daar hoorde ik daar een dingetje op. Dus dat heb ik dan ingespeeld.
Ja. Gaan we even draaien en dan hebben we nog een paar minuten over.
Leuk.
Het is maar een heel kort stuk, hè?
Ja.
Maar toch leuk. Drum Thing van het nieuwe album van Ed Verhoef, getiteld Dear Fathers. Dat was Drum Thing. Ik ga op de achtergrond aanzetten Father to Son. Want dat is gewoon het nummer voor jouw vader.
Zeker.
Hebben we nog niet eens gedraaid. Komen we ook niet helemaal meer aan toe. Maar dat geeft helemaal niets. Ja, Ed, we zijn er zo'n beetje doorheen.
Ja, leuk,
door dit programma. Het is heel snel gegaan. Ik wil je heel erg hartelijk danken voor je komst. En je bijdrage. En alles wat je verteld hebt over jouw nieuwe album. En de release tour die eraan zit te komen. En ook nog eens een keer de enorme lijst die je hebt met kaaskop.
Met kaaskop.
Ja. Dan ga je ook nog.
Heel erg bedankt, John. Het was leuk om hier te zijn. Ja. Voor je, dat je dat ik een item mocht zijn.
Ja, graag gedaan. En waarom die het nou weer niet doet, weet ik niet. Kijk, daar heb je het weer. Het systeem werkt niet altijd, hè? Dat is zo gek. Nou, op de een of andere manier doet hij het niet. Hoor jij wat, hoor ik wat? Hoor je hem? Oké. Okay. Ja, nu hoor ik hem ook, ja. Nee, ja, we hebben nog een paar minuten. Veel succes met de release tour. Bimhuis, vergeet het niet. Allemaal massaal naar Bimhuis. En als het dat niet kan, dan ga je naar Austerlitz. Ja. Naar Beaufortuis.
Ja.
En er zijn nog een paar data. Maar kijk gerust allemaal op de website van Ed Voef. Daar staat dat allemaal op. Ja. En daar staat ook die immense lijst van Kaaskop op. Kunt u ook nog met z'n allen naartoe.
Ja.
En ik kom zeker een keer kijken. Maar
leuk,
dat laat ik je dan
weten.
Wel weten. Ja, doe ik.
Ja.
Hartelijk dank. We draaien nog een stukje Father to Son. Want dat willen we toch niet missen. En dan misschien, en ik hoop het, tot de volgende keer. Als je weer een nieuw album uit.
Dank je wel. Ja.
Met het radionieuws. Premier Golob lijkt de Sloveense verkiezingen te winnen met